dat voor was. Zeggen het tot is de engel die de bazuin had, ontbindt de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier. Die uitnodigen de dag, de maand en het jaar, opdat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 en ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten hebben de vurige en hemelsblauwe en zilververvige borstwapens, en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden gingen uit vuur en rook en zilver. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zilver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilveren en koperen en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Tot zover Openbaring 9. Wel, ik mis eventjes mijn stift, maar die zal er zo aankomen. Koning, dat is heel belangrijk om dat te onthouden. De komende koning. Vlak voor de komst van de koning in heerlijkheid, zoals die beschreven wordt in Openbaring 19, de wederkomst van Christus, gaan er een aantal dingen aan vooraf. Dank u wel. En dat zijn namelijk de oordelen die aan de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid vooraf gaan. Nou, ik hoop dat dat een klein beetje zichtbaar is. En die oordelen, ik begin maar weer met mijn drie cirkels, die zijn onderverdeeld in 7 zegels en 7 bazuinen die door engelen geblazen worden en 7 schalen of 7 violen. Ik teken bewust een lijn naar beneden en dit is dan de wederkomst. Want ik denk dat vlak voor die wederkomst het steeds meer en meer geestelijk en zedelijk naar beneden zal gaan. En dat op het dieptepunt van de geschiedenis de Heer Jezus zal terugkomen. De zegels hebben we gehad. En nu zijn we bezig met de bazuinen. 7 bazuinen. Nou, de vorige keer hebben we Openbaring 8 met elkaar overdacht. Daar worden de eerste 4 bazuinen benoemd. Die eerste 4 bazuinen die treffen de oordelen over de aarde. Als het goed is moet u dat nog ergens hebben. En de tweede is over de zee. De derde oordeel is over de rivieren. En de vierde is over de lucht. Wel, dat hebben we met elkaar overdacht. We zijn geëindigd de vorige keer met hoofdstuk 8 vers 13 over die arend. Die vloog in het midden van de hemel en die uitroept wee, 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 degene die op de aarde wonen vanwege de stemmen der bazuin en de 3 engelen die nog blazen zullen. Nu krijgen we de 5e en de 6e in Openbaring 9, de 5e en de 6e bazuin. En die 5e bazuin wordt ook wel genoemd het eerste wee. En die 6e bazuin wordt genoemd het tweede wee. Zo zit het in elkaar. Het eerste wee, dat zullen we zien, dat zijn de sprinkhanen. De sprinkhanen. En het tweede wee, dat zijn legers die komen, of engelen, die bij de Eufraat, een leger dat bij de rivier de Eufraat is, en dat opkomt zetten. Staat er trouwens in mijn Bijbeltje ook boven. De sprinkhanen uit de afgrond, dat is vers 1 tot en met 12. En dan vers 13 tot en met 19 gaat over de ruiters uit het oosten. Het is Openbaring 9. Als je een indeling wil geven van Openbaring 9, dan zou je kunnen zeggen vers 1 tot en met 12 en vers 13 tot en met 19. En dan vervolgens vers 20 en 21. In Openbaring 9 gaat het dus over de weeën. De vijfde en de zesde bazuin. En het laatste is dan de bekering. Hier gaat het over die vijfde bazuin. Of het eerste wee. En dit is de zesde bazuin. En dit, die laatste twee versen, is een soort toepassing. En daarin daar gaat het over de bekering. We zullen zien wat de resultaten van die rampen zijn dat mensen zich niet bekeerden. He, dus dit is de opbouw van Openbaring 9. Het gaat dus over een tijd die nog komen gaat. Dit is toekomst. Dat is heel belangrijk. Toekomst. Niet in het verleden, maar dit is nog toekomst. En ik denk dat dit een aantal jaren zal duren. Maar het zijn wel de laatste jaren voor de openbare wederkomst van Christus. Ook wel genoemd de tijd van wolken en donkerheid, van toorn en grimmigheid. Waarom moet God dat geven? Doet God dat in die eindtijd? Wel ten eerste om de goddelozen van de volkeren als het ware wakker te schudden. En ook de goddelozen in zijn volk Israël om die ook wakker te schudden. Het zal een boze en een gevaarlijke tijd zijn. Als in de tijd van Agab. Als u een oud-testamentisch voorbeeld zou moeten als ik een oud-testamentisch voorbeeld zou moeten geven, dan denk ik aan de tijd van Agab. Die boze en die gevaarlijke tijd van koning Agab. He, toen er geen regen was. He, toen als het ware het oordeel van God rustte op de aarde en op de mensen in Israël. Die tijd heeft 3,5 jaar geduurd dat er geen regen was. En toch ondanks die oordeelstijd in de tijd van Agab waren er gelukkig nog 7000 die hun knieën voor de Baal niet gebogen hadden. Openbaring 9 vanavond is een heel ernstig hoofdstuk. Het is dat het in het woord van God staat. En ik wil daar ook eerbiedig naar luisteren. We proberen daar vanavond iets uit te halen. Ja, daar kan ik wat mee. Ik zeg niet dat dat allemaal duidelijk gaat worden. Het is een moeilijk hoofdstuk. Ik zal u vertellen, ik heb heel wat meditaties en heel wat preken en heel wat brochures liggen. Maar ik heb geen enkele preek of geen enkele meditatie liggen over Openbaring 9. Ik denk dat u er ook geen enkele preek ooit over gehoord hebt. Of toevallig moet er een dominee prekenserie gehouden hebben over heel Openbaring. Maar het is dus, dat geeft al aan dat er weinig predikanten zich eraan gewaagd hebben om daar eens wat over te schrijven zomaar in een preek of in een meditatie. Het is eigenlijk de laatste fase. Het is, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, die openbaring 8 is ook een hele verschrikkelijke tijd. Alleen dan gaat het nog over de natuur en indirect over mensen. Maar in openbaring 9, deze weeën, die treffen heel direct de mensen. We zijn in de acute fase van de eindtijd gekomen. Vandaar dat, ik kom zo bij u, dat er staat, hoeveel weeën zouden er komen? Nee. Drie weeën. Ja, dus in openbaring 9 worden die eerste twee genoemd. En de laatste, dat is eigenlijk, dat komt dan later wel, de laatste wee, de derde wee, dat is de zevende bazuin. En die derde wee, die staat gelijk aan, als die zevende bazuin geblazen wordt, dan komen er uit die derde wee, komen dus die zeven schalen tevoorschijn. Zult u het in elkaar? Het is die derde, die laatste wee, dat is echt de allerlaatste wee. Het zijn dus drie acute weeën. U begrijpt, tussen weeën en weeën zit verschil. In openbaring 6 ging het over, toen heb ik iets gezegd, over het begin van de weeën. Spreekt de Heer Jezus ook over, hè? Over volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Dat is nog maar het begin van de weeën. Maar hier zijn we als het ware bij de, als ik het zo eens mag noemen, de persweeën. Vlak voor de komst van de koning, het goddelijke kind, dat ditmaal in heerlijkheid zal verschijnen. Ik wil er maar mee zeggen, we zijn hier in de laatste fase, een hele verschrikkelijke tijd. Goed, dat is even ter inleiding. Meneer Vlot. Nou, commentaar maar, preek of brochure. Ja, ja.
Ik kan er niks mee hoor, dat heeft u
commentaren zijn er wel, maar ik bedoel juist dat een dominee daar eens over gepreekt heeft of zo. Een zondagse dienst of een meditatie in de kerkbode.
Ja, daar is
Ja, maar Openbaring 9 schiet er meestal mee in. Dat, ja. Maar goed, we zullen kijken hoe ver we kunnen komen. Ik begin nu bij vers 1 tot en met 12. Dat is dus de vijfde bazuin of het eerste wee. Laten we kijken wat er staat. En de vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. Nou is het alweer een moeilijkheid van hoe moet ik dat nou verstaan. Een ster. Wilhelmus Abrakel in zijn redelijke godsdienst en ook de kanttekeningen van de Statenvertaling, die zeggen die vijfde bazuin of die ster, dat is de paus. Klopt het, mevrouw Olisnaris? Nee, dat is de zesde, dat is Mohammed. De zesde is Mohammed, die komt uit het oost, de Eufraat. En de vijfde, dat is de paus. Trouwens, heel, ja, vergeef me het woord, het is heel koddig om te lezen hoe Brakel die sprinkhanen duidt. Hij zegt, die sprinkhanen zijn de monniken. Hè? Die hebben die kapjes op en zo. Dus, ja, dat is een mooie uitleg. Inleg misschien, beter inleg. In ieder geval de paus. En de zesde is dan de islam of Mohammed. Nou, ik zeg niet dat het helemaal bezijden de waarheid is. Alleen het probleem vind ik, dat ze dat weer teruglezen in het verleden. He, dus het is dan geweest. Terwijl ik denk dat deze twee in de nabije toekomst liggen. Wie is nou die ster? Nou, kijk, letterlijk een ster, dat zou in dit geval onzin zijn. Want een ster kan niet gegeven worden een sleutel. Dus het heeft een figuurlijke betekenis. Nou, dan ga ik kijken, hoe komt die ster nog meer voor in het boek de Openbaring? En dan lees ik warempel in Openbaring 1 bijvoorbeeld, het laatste vers, 21 geloof ik, dat de Heere zegt, de zeven sterren, dat zijn de zeven, nee, dat zijn de kandelaren. De zeven sterren, dat zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En die zeven engelen, dat waren leiders, voorgangers, boodschappers, gezanten. He, dus ik trek dan de lijn van die engel via Openbaring 1 naar een leider in de gemeente, een leider in de kerk. Een dwaalster. En dan kom ik terecht bij de antichrist. Antichrist. In de toekomst met nadruk. En aan hem wordt gegeven door Christus, aan die antichrist, de sleutel, de bevoegdheid over de put van de afgrond. Ook weer zo'n mysterieus woord. Wat is nou die put van de afgrond? Dat zijn, letterlijk staat er het woord abyssos. Abyssos. Dat is het domein van de Abaddon, hebben we ook gelezen in vers 11. Een plek van waaruit het beest opstijgt. Lezen in Openbaring 13. En een plek waar ook Satan straks voor 1000 jaar gebonden zal worden. Openbaring 20. De put van de afgrond, waarin dus duistere machten opgesloten zitten. Dat is wel duidelijk. Een onderaards verblijf van demonen. Een diepe schacht. Abyssos is letterlijk een diepe schacht die van de aarde naar de onderwereld voert. Waar, ja, en die schacht die kan dus worden afgesloten met een deksel als het ware. Wat zit er in die schacht? Nou, dat weten we niet precies. Sommigen zeggen water. Water, anderen zeggen vuur. Ik weet het niet, het is in ieder geval een eindeloos. Weet je wat de Engelse vertaling heeft? The bottomless pit. Een bodemloze put. Waar Satan en de gevallen engelen en de gevallen mensen ook eenmaal terecht zullen komen. Ik herinner u aan de geschiedenis van die bezeten man. Die legio. En op een gegeven moment dan gaan die duivelen, die demonen gaan uit legio. En dan smeken ze aan de Heer Jezus. Werp ons niet in de afgrond. En dan staat er hier hetzelfde woord. He, dus er zijn een aantal demonen. Dat concludeer ik dan, hè. Die in die afgrond zitten, die put zitten. Er zijn ook een aantal demonen die er nog niet in zitten. En die er straks ingeworpen zullen worden. Vandaar dat die demonen bij legio zeggen, werpt ons alsjeblieft niet in die abyssos, in die bodemloze put. Ja. Daar moet je onderscheid in maken, denk ik. Je hebt in het Hebreeuws heb je twee woorden. Ook razend boeiend om de Bijbel daar eens op na te slaan. Je hebt dat woord abyssos. Dat is dan die afgrond, die bodemloze put. En je hebt de hel. En dat is in het Grieks, dat zijn twee verschillende woorden. Dat is het woord Gehenna. Gehenna. Als we naar Israël gaan en hopen te zijn, dan zullen we op een gegeven moment komen bij het dal van Hinnom. Het dal van Hinnom, dat heeft te maken met Gehinnom, Gehenna. Daar werd het vuil verbrand van Jeruzalem in de vroegere tijd. Kijk, dit woordje hel, Gehenna, dat is de poel van vuur. Dat is de eigenlijke hel. Maar die abyssos, dat lees je bijvoorbeeld ook in Openbaring 20, dat is die put van de afgrond waar de duivel 1000 jaar in gebonden zal zijn. Dus dat geeft al aan, zonder dat ik precies kan zeggen van hoe of wat, maar het geeft wel aan dat er een onderscheid tussen die twee is. Wat wil ik er maar mee zeggen?
Het Griekse Hades dan?
Het Griekse Hades, dat is een algemeen woord voor dodenrijk. Dus dat is eigenlijk een neutraal woord. Als mensen sterven, komen ze in de Hades, dat is een verzamelplaats van de doden. Dus daar zit nog niet zozeer het negatieve in. Goed, er blijkt dus dat die put uit de afgrond in het laatst van de dagen zal worden geopend. De sleutel van de put van de afgrond. En zij heeft, vers 2, de put van de afgrond geopend. In de voorbereiding van deze lezing kwam ik trouwens iets tegen. Ik bedoel dat heel ernstig en serieus. En ik bedoel dat ook om ter illustratie bij Spurgeon. Spurgeon was een klein jochie en die kwam bij zijn opa. Dat was ook een godvrezende man. En die opa, dat zouden wij nooit meer doen, hè? Dat zouden wij denk ik niet meer doen. Maar die opa die vertelde hem eens wat zijn gedachten waren. Was een godvrezende man. Wat zijn gedachten waren over de bodemloze put. En als jochie zat hij naar te luisteren wat zijn opa daarvan vertelde. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt dat hij dat nooit meer is vergeten. Opa vertelde aan kleinkind Spurgeon, er is een diepe afgrond en de ziel die valt naar beneden. O, hoe snel daar de laatste lichtstraal van boven, hè, als je in die put valt, de laatste lichtstraal van boven verdwijnt en het donker en donker wordt. En je valt altijd dieper en dieper en altijd dieper, 1000 jaar lang en nog val je en nog val je. Ben ik nu nog niet bij de bodem? En het zal niet ophouden te vallen. Immer voort. Ik zal na al die miljoenen jaren vallen nog niet op de bodem zijn. Al verder, al dieper, dieper, dieper in de afgrond. Zonder hoop dat er ooit een einde aankomt. Nou, dat is een aangrijpend iets. En ik zeg ook niet dat je dat nou tegen je kinderen moet gaan zeggen of tegen je kleinkinderen. Maar ik zeg wel dat het, als je er altijd over zwijgt, zou dat goed zijn? Ik heb vanavond aan tafel bewust Openbaring 9 gelezen. Papa gaat vanavond hier een bijbellezing over houden. En dan merk je bij mijn kinderen, als je het langzaam leest, wat voor een indruk dat gewoon maakt. En dat mag best. Alleen, je moet bij de nooduitgang, moet je altijd zorgen, ja, je ziet het niet, maar daar wel. Je moet altijd zorgen dat, hoe angst aan jaren, je moet altijd zorgen dat er een nooduit, dat er een wijzer is, dat er een uitweg is. En die mag gelukkig verkondigd worden, dat is de blijde evangelie. Maar het evangelie wordt pas evangelie als je voelt dat je gered moet worden uit dat gevaar om daar te komen. En dan wordt het evangelie ook een blijde boodschap. Een echte blijde boodschap, want daarvan wil de Heer Jezus mij redden. Er komt, staat er in vers 2, rook uit de put van de afgrond. Als de rook van een oven, waar moet u dan aan denken als u dit leest? Aan welke geschiedenis van de Bijbel? Ja, Nebukadnezar, ja. Daniel? En nog wat anders. Hier gaat het over het begin van de Bijbel, Genesis. Als de rook van, dan denk ik aan Sodom en Gomorra, precies. En dat speelt hier ook mee. De rook die voorkomt, waar die rook nou vandaan komt, dat staat ook ergens in de Bijbel. Hoofdstuk 14, vers 11. Ik zeg u, het is aangrijpend. Er staat, en de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld. He, dus dat zijn aangrijpende dingen. Rook uit de afgrond is het tegenovergestelde van vuur uit de hemel, licht uit de hemel. Dus die rook uit de afgrond, dat heeft te maken met demonische geesten. Terwijl het vuur van Gods geest uit de hemel kwam. Ziet u de tegenstelling? Rook van beneden en vuur en licht van de Heilige Geest met de Pinksterdag van boven. De Heilige Geest tegenover die demonische geesten. En daarom staat er, die rook die verduistert. Die verduistert het licht. Het licht. Het licht van het blijde, de blijde boodschap, het evangelie, de zon van het evangelie. De zon, de heilszon, de Heer Jezus. Zodat de mensheid wordt verblind. Er komt een geestelijke duisternis. En rook verstikt ook. De geestelijke atmosfeer wordt al benauwder en benauwder als er geen licht en zicht meer is op het evangelie. Als er duisternis, en dan kom ik op de toepassing, als er duisternis en dwaling vanuit die afgrondmachten over de mensheid komt. En ik denk dat wij daar in onze tijd een voorbode van zien. Waar denk ik dan aan? Nou, ik denk bijvoorbeeld in de wetenschap. In de wetenschap. He, heel bekend voorbeeld voor u als oudere mensen. He, de hele evolutietheorie. He, dat was een geest van dwaling, waardoor de machtige schepper aan de kant werd gezet. En wij moesten geloven dat we allemaal afstammen van apen. Dat zijn dwalingen. Die mensen die geesten van mensen beïnvloeden en verduisteren. Wetenschap. En dat gaat door ook in de theologie. Hè, waar de inspiratie van het woord van God en de letterlijke uitleg, de wonderen vanuit de Bijbel, de maagdelijke geboorte, de opstanding van Jezus werd gelogend. Ik denk in de hele muziekwereld. Mensen, de meeste van u zijn gelukkig gelukkig, in ieder geval wat ouder. Maar u wilt niet weten wat er in die muziekwereld, hoe de Satan, die hele muziekwereld, die heeft bezet. Videoclips, heel vaak bij popconcerten, wat zie je? Rook, rook, rook. Grote rookwolken en dan komt het. Dan wordt het over de mensen heen gegoten. De film, de tv, de media, speelgoed. Ik kreeg vanmiddag een speelgoedboekje voor kinderen van 6, 7, 8, 9 jaar. Je kan ook voor uw kind of voor uw kleinkind een heksentas bestellen. Leuk, daar zitten zwarte nagels in. En een kunstkin en een kunstneus. En een bezem, en een zwart pak, en een toverhoed. En zo gaat dat, hè? Ziet u die rook, versluit, vormen van dieren, monsters. Nou, dat heeft voor mij allemaal te maken met die rook uit de afgrond. Hier niet, want hier komt uit de afgrond. Ja, alleen ik denk dat het hier niet de bedoeling is. En dan staat er, uit die rook kwamen sprinkhanen. Nou, dat doet mij denken aan de plaag in Egypte, hè? Er waren ook sprinkhanen. Kan dat nou letterlijk bedoeld worden, die sprinkhanen? Ik denk hier niet. Waarom niet? Om de simpele reden. Niet omdat dat willekeurig is. Maar omdat het hier beeldspraak is, omdat die sprinkhanen uit de afgrond komen. Dat kan natuurlijk niet letterlijk. Sprinkhanen komen niet letterlijk uit de afgrond. Zegt u? Ja, ja, maar het is natuurlijk wel leven. Het is niet zo dat die uit het niets verdwijnen. Hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt. Hier komen ze heel nadrukkelijk uit de afgrond. Bovendien staat er, kan hij niet letterlijk over sprinkhanen gaan. Want hier wordt gezegd dat ze niet zouden beschadigen enige groen, enige boom, enzovoort. Terwijl sprinkhanen letterlijk, ja, die vreten alles kaal. Nou, ik denk dat het toch wel. Wat zegt u? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Een sprinkhaan, nou, u mag van mij alles denken. U mag... Mag mij al. Maar een sprinkhaan die geen groen eet, dat is volgens mij een sprinkhaan. Ja, maar ik. Wat zeg je?
Als een leeuw geen lammetje weet, is dat ook een leeuw
meer? Nee, maar kijk, ja. Nee, dan ga je appel en peren vergelijken. Nee. Ik denk dat het duidelijk is. Voor mij is het in ieder geval heel duidelijk dat het hier om demonen gaat. Demonen. Vreemdgaande hebben geen koning, dat komen we daar ook. Dat was een derde argument. Maar goed, ik ga gewoon verder.
Ja. Als ze de eerste vorm geven, die springkraan. En dan, als je dus verder leest, dan krijg je steeds meer andere gedaantes erbij. Dus het wordt een demonen.
Klopt, ja. Goed. Ze krijgen, je ziet hier dat die demonen beperkt worden. Daar zie je weer dat God erboven staat. Ze worden beperkt in hun werkkring. Ze mogen geen kruid eten. En ze mogen ook de verzegelden niet aantasten, vers 4. Alleen de mensen die niet verzegeld zijn aan hun voorhoofd. Weet u nog vanuit Openbaring 7 wie er verzegeld werden? De Joden, hè? Die 144.000 Openbaring 7, die werden verzegeld. Dus hier gaat het met name, die antichrist, die zal later ook met name optreden in Israël. Dus ik denk dat het hier te maken heeft met een beeld wat Johannes ziet, wat met name in de eindtijd ook te maken heeft met de lotgevallen van het volk Israël. Ze hebben een beperkte werkkring. Alleen de niet verzegelden mogen ze aantasten. Ze hebben een beperkte macht. Ze mogen niet doden. Er staat hun wet macht gegeven om niet te doden. Dat mocht dus niet. En ze hebben een beperkte werktijd. Maar hoeveel maanden?
5 maanden.
Precies. Dus ik denk dat het hier gaat om een demonische aanval op een ongelovige mensenmassa. Vooral uit het volk Israël. Die antichrist deed me daar al aan denken. Die ster. En die verzegelde enzovoort. Een antichrist, daar komen we later nog over te spreken. Die dus in de eindtijd een persoon zal zijn. Met heel veel macht. En die niet in Rome, maar in Jeruzalem zal zijn. En die niet al politiek, maar vooral een godsdienstige leider zal zijn. Vandaar die sprinkhanen die vooral ook de mensen benevelen. Letterlijk. Kijk, sprinkhanen, die vreten alles kaal. Hè? Die zijn heel veel, die komen met heel veel. En die vreten alles kaal. In het hele Midden-Oosten is er maar één grote plaag, dat is een sprinkhanenplaag. Want als dat eenmaal is, dan is de oogst voorgoed verloren. Nou, zo zou je kunnen zeggen. Je ziet daar in onze tijd al tekenen van. Ik denk aan die paar weken geleden in Rotterdam bijvoorbeeld. Hè, hier in de Kuip. Zo'n paranormale beurs. Hè, waar openlijk geesten worden aangeroepen. En waar mensen met die onreine, boze machten zomaar in aanraking kunnen komen. De hel die krijgt hier vrij spel op aarde, hoewel beperkt in macht. De kaalvreter, dat doet de Satan, die boze macht, die vreten de normen en waarden, het godsdienstige, dat gaat weg. Wat een kaalslag, we hebben er net om gebeden een aantal. Wat een kaalslag heeft er in Rotterdam plaatsgevonden. En in grote steden plaatsgevonden, als het gaat over God en geloof. Is daar voor ons een bescherming? Ja. Er is maar één naam waar de Satan bang voor is in die boze machten. En dat is de naam van de Heere Jezus. Wie schuilt achter het bloed, daar kan de duivel nooit bij. Ik heb enkele keren in mijn ambtelijk leven te maken gehad met demonische machten. Mensen die bezet waren. Dat is heel eng en griezelig. Dat voel je bij wijze van spreken. Als je tegenover iemand zit en die daar zich mee bezig gehouden heeft, en die zich daar open voor gesteld heeft, dat voel je aan. En dan is er maar één iets, dat is dat je het bloed van de Heer Jezus over je, als het ware, afroept. Bescherm mij met uw bloed, want daar kan de duivel nooit achter. Bedek mij met uw bloed. En de wapenrusting van God. Die hij gegeven heeft om de listige pijlen van de Satan te kunnen weren. Ik ga naar vers 5. Hun werd macht gegeven dat niet zouden doden, maar dat zij zouden gepijnigd worden 5 maanden. Een pijniging was de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens heeft gestoken. He, dus die 5e bazuin heeft te maken met die sprinkhanen die 5 maanden zouden huishouden op aarde. Dat is trouwens ook de normale levenscyclus van een treksprinkhaan. Van mei tot september. De droge tijd. 5 maanden. Dat is in de Bijbelse spraakgebruik. Dat is hoeveel dagen? 5 maal 30 is 150 dagen. Nou, elke bijbelgetrouwe kerkganger moet weten 150 dagen. Die denkt dan onmiddellijk aan de zondvloed. Waar de wateren van de zondvloed 150 dagen de overhand hadden op aarde. 5 maanden. Het, zoals die zondvloed als het ware mensen verdronk, zo zie je dat die sprinkhanen mensen geestelijk kapot maakt. Pijnigt. Demonen die beschadigen, die mensen kwellen. Leiden naar mensen toe en schorpioenensteek, ik heb hem nog nooit gehad. Heb je iemand idee wat het verschil tussen een muggenbeet en een schorpioenensteek? Dat scheelt, ja, dat scheelt. Een schorpioenensteek, dat heb ik uit de boeken, dat is uiterst pijnlijk. Je gaat er nog net niet dood aan, maar het is een lange, aanhoudende, bijtende pijn die heel erg steekt, die een mens kwelt. Dat is eigenlijk wat de Satan wil. Dat haal ik eruit als les. De duivel wil mensen altijd kapot maken. Of het nou een goddeloze duivel is, of het is een drugsduivel, of het is een drankduivel, of het is een godsdienstige duivel. Een vrome duivel. Luther zegt een witte duivel. Maar hij is een duivel. Die mensen kapot wil maken, wil kwellen. Geestelijk ziek wil maken en ook lichamelijk kapot wil maken. Psychische problemen, hoewel je dat niet mag omkeren. Dat elk psychisch probleem dus van de duivel komt. He, maar het geeft je wel psychische problemen als je ermee inlaat. Wanhopig, ontwricht, depressief. De Satan lacht nooit. En zal ook zorgen dat zijn onderdanen die zich daarmee inlaten niet meer lachen. Angstig, dwanggedachten en lichamelijk zelfs ook kwalen, ook dat kan. Hè? Onreine geest die in je komt, waardoor je geslachtsziekte oploopt. De bezetene van Gadara die zichzelf sloeg met stenen, zelfmoord. Stemmen in je hoofd, je gedachten beïnvloeden enzovoort. Nou, dat leer ik hieruit. Het gaat zelfs zover dat er staat in vers 6, in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen ze niet kunnen vinden. Ze willen liever sterven dan langer gepijnigd worden. Wat een verschil met Paulus. Paulus wilde ook sterven. Alleen niet om niet langer gepijnigd te worden. Maar Paulus zegt in Filippenzen 1, ik wenste wel ontbonden te zijn om voor eeuwig bij Christus te mogen zijn. Want dat is zeer verre het beste. Paulus had verlangen om heen te gaan, hoewel hij het aan de Here overliet om hem hier op aarde te blijven of hem tot zich te nemen. Om met Christus te zijn. Voor zulken is de dood een eeuwige zegen. Hier zien we dat de mensen de dood als een ontsnappingsclausule zien. Om vanuit de kwellingen op aarde bevrijd te worden. Hoewel dat natuurlijk niet waar is. Hoewel dat niet waar is. Dan ben je er niet van af. Nou, dan wordt er in vers 7 tot en met 10 wordt er een nadere beschrijving gegeven van die sprinkhanen. Hun uiterlijk ziet er verschrikkelijk uit. Hun gedaante was aan de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. Strijdrossen. Op hun hoofden waren gouden kronen. Onoverwinnelijk die 5 maanden. Hun aangezicht, het aangezichten van mensen, intelligent, intelligentie, slim, sluw. En ze hadden haar als vrouwenhaar. Ja, wat betekent dat nou toch, vrouwenhaar? Ja, ja, en vooral in dit geval dus verleidelijk, precies. Hè? Dus aan de voorkant waren ze agressief, leeuwachtig, slim. En aan de achterkant leken ze verleidelijk. Hè? De boze geest is ook heel vaak een onreine geest. Seksuele verleidingen, nou daar is onze tijd vol van. Lange haar is trouwens ook nog ergens anders een beeld van in de schrift. Het lange haar is in de Bijbel... Ja, maar ja, ook, ja. Ja, ja, ik bedoel wat anders. Lange haar is in de schrift ook een teken van onderdanigheid. Afhankelijkheid. En dat komt in dit geval heel goed uit. He, want deze demonische machten, die zijn totaal afhankelijk, bewijzen hun afhankelijkheid van hun leider. En die leider, die wordt in vers 11 genoemd de Abaddon of de Apollyon. En dat is natuurlijk de Satan. Tanden als leeuwentanden, bloeddorstig, wreed. Ook dat zie je bij boze geesten. Hè? Of verleidelijk, of heel gewelddadig, wreed. Zinloos geweld. IJzeren harnassen, vleugels, dat wil zeggen snelheid, en die schorpioenangels. En waar zit die angel in zijn? Ja, en dat is heel vaak zo. Het begint, de zonde begint heel verleidelijk. Verleidelijk. En dat is een zoete bete onder de tong, zegt de spreukendichter. Maar het einde is bitterheid. Dat is de valstrik als het ware van de verleidingen tot de zonde. Het begint aantrekkelijk en achteraf dan zit het venijn in de staart. Nou, er staat er in vers 11, hun leider, zij hadden overzicht tot een koning, de engel van de afgrond. Er staat er in Spreuken 30, de sprinkhanen hebben geen koning. Dus dat is ook alweer een teken van, hé, hier hebben ze wel een koning. Namelijk de engel uit de afgrond, dat is de Satan. Dat is de Abaddon. Abaddon betekent, dat is Hebreeuws. Hebreeuws, niet voor niks Hebreeuws, het heeft te maken met Israël hier, dit gedeelte, Hebreeuws. Abaddon betekent verderf, verderf, verderver. En dan staat er ook nog in het Grieks bij, Apollyon, dat is ook zoiets als verwoester of verderver. Dus de Satan is de verderver, de antichrist wordt genoemd de zoon van het verderf. En dat komt hier goed uit. De leider is de Satan. En de antichrist is als het ware, ja, zijn trouwe onderdaan. De zoon des verderfs. En dat zien we al afgespiegeld in Judas, die ook genoemd wordt. Een zoon van het verderf. Apollyon, de Satan is hier bedoeld als verderver, omdat de Heer Jezus zegt dat de Satan is gekomen om te stelen, om te slachten en om te verderven. Zoals een huurling dat doet, hè, en geen goede herder. De Apollyon kennen we van Bunyan, de christenreis. Daar komt Apollyon ook voor. Daarin verderft hij wie? Ja, zichzelf natuurlijk, maar ook alle onverzegelden. Nou, dit is het eerste wee. Aangrijpend. Wie heeft er hier nog een vraag over? Zeg, nou, dat vind ik een beetje moeilijk. Ik stop even. Nee? Kan ik doorgaan? Nou, dan doe ik dat. Dan gaan we naar vers 13 tot en met 21. Dat is dus de zesde bazuin of het tweede wee. En de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God was. Hier gaat het meer over oorlog zoals u zult zien. God doet sterke legers optrekken vanuit het oosten. Hier wordt eerst gesproken over de vier horens van het altaar. Het gouden altaar, dat is natuurlijk het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar heeft te maken met het gebed, de voorbede. We zullen zien dat mensen hier, die onder die zesde bazuin leven, dat ze liever grijpen naar de horens van de draak, dan dat ze grijpen naar de horens van het altaar. Dat is ook aangrijpend. Als je greep naar de horens van het altaar, het brandofferaltaar, dan was je vrij. Vrij van de bloedwreker. Ze grijpen naar de horens van de draak en niet van het altaar. Nou, dit oordeel, als het nou gaat over, als nou dat gouden altaar te maken heeft met voorbeden, bidden, dan trek ik een link van Openbaring 9 naar een paar hoofdstukken hiervoor. Ik ben blij dat ik dat allemaal behandeld heb, want dan kan ik erop teruggrijpen. Dan heb je in uw gedachten eventjes gehad, een aantal maanden geleden. Weet u nog van die zielen onder het altaar? Ik denk dat dit hiermee te maken heeft. Die zielen onder het altaar, dat waren de martelaren, Openbaring 6. En die baden: Heer, hoe lang zult gij ons niet wreken op onze tegenstanders? En ik denk dat de Heer hier op dit moment een antwoord gaat geven op dat gebed. Hier zien we dat de Heer verhoring gaat geven. Namelijk om de tegenstanders die de getrouwen hebben gedood, om die tegenstanders nu ook te oordelen. Hoe dan? Nou, vers 14 zegt, er werd tot de zesde engel gezegd die de bazuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Ik wil u erop wijzen dat er hier staat ontbind. Die vier engelen die daar zijn bij de rivier, de Eufraat, die wringen zich niet los en gaan dan hun gang. Je ziet dat het hier heel de regie is in Gods handen. Als God zegt 5 maanden, dan is het geen dag langer. Als God zegt ontbind ze, dan laat de Heer ze even los. Maar er staat ook in vers 14 geloof ik, dat is op Gods uur, Gods dag, Gods maand en Gods jaar. De tijd is precies getimed. Het is niet zo dat op een gegeven moment die ook demonische machten, dat die op een gegeven moment almachtig zijn en het voor het zeggen hebben. God laat dat toe tot zover hij wil en wanneer hij wil. Geen minuut langer en ook geen millimeter verder. Laat ze los. Ze wringen zich niet los, maar ze worden door Gods genade beteugeld totdat de rem eraf gaat. Zeg ik nou te veel, beste mensen? Want ik wil natuurlijk geen doemdenker zijn, dat wil ik niet. Ik wil hier geen angstscenario's gaan doen, maar we proberen dit te lezen. Zeg ik nou te veel dat er in die eindtijd, als de Heer zegt ontbind ze, laat ze los, dat dan de rem, God de rem eraf gaat halen en dat ze dan dus mogen toeslaan. Wij noemen dat, nu zit er nog op onze samenleving, op de mensheid een beetje, Gods weerhoudende genade. Zo noemden ze dat vroeger, Gods weerhoudende genade. Of de tegenhouder, of die rem. Dat hebben we vanuit de Bijbel, dat hebben we vanuit ons geweten. Alleen ik merk op, in onze samenleving, in Nederland, in het algemeen, ik merk op dat die rem er steeds meer afgaat. Hoewel, daarom vind ik het zo'n groot wonder, hoewel in het nieuwe kabinet, dan zeg ik, heren, de rem gaat er nog niet helemaal af. Dat is een teken van Gods langmoedigheid. Het lijkt alsof de heren er nog eventjes in Nederland, even die rem er nog ophoudt. Dat vind ik een onvoorstelbaar teken van Gods langmoedigheid. Ja, dat geloof ik zeker. Ik geloof zeker dat dat te maken heeft met dat de Heilige Geest dan niet meer woonachtig is op aarde. Bijvoorbeeld dat die weerhouder, hè, die gaat op een gegeven moment weg. En als die weerhouder, dat is dan de Heilige Geest.
Die natuurlijk ook in mensen werkt.
In mensen werkt, mensen overtuigt, het woord gebruikt, je geweten nog gebruikt, zeg maar. Nou, die Heilige Geest die zal in het begin, hier, dat heb ik wel eens gezegd geloof ik, hè? Dit is Openbaring 19 of 20. In Openbaring 4 zie je als die gemeente op een gegeven moment opgenomen wordt in de hemel, die gemeente werkt, maar wie woont er in de gemeente? De Geest. En dat de Geest dus niet meer woonachtig is op aarde, maar in de hemel zijn. Nog wel werkt op aarde in dat getrouwe overblijfsel, maar niet meer woont op aarde. En als die weerhouder weg is, dan komt de tijd van de grote afval en de tijd van de antichrist zich gaan openbaren. Ja.
We hebben een minister, een nieuwe kabinet.
Ja.
En die valt christenen aan, die intelligent design aan.
Ja, ja, ja.
Wel, daar hebben we het bij de schokken op. Hij was nog niet eens beste.
Ja.
Ook de TV. Niemand vroeg hem wat. Dat vind ik nou wel iets van, dat, ja, van die beleid.
Ja, er zit altijd, ja, dat is waar, dat is waar. En ja, maar je kan het ook positief bekijken, hè? Al hadden wij een paaskabinet gekregen, of nog erger, dan was het andersom geweest. Had er misschien één christen in gezeten, of een christelijk iemand, en de rest was helemaal fel anti. En nu is dat gelukkig, zijn de verhoudingen, hè, zoals wij er nu tegenaan kijken, zijn gelukkig andersom. Dus dat, je kan het negatief bekijken, er is er één, een echte atheïst, die plasterk. Maar dat is zo, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, er zijn gelukkig, er is een getuigenis wat onder paas niet voor mogelijk was gehouden, dat nu er wel is. Dus ik zie dat als een teken van Gods langmoedigheid.
Ja, maar dat intelligent design, daar hebben dus ook nog geweldige moed, ja. Knappe mensen over gesproken.
Ja.
En dat was zo bestig dat dat niet zo. En dan vind ik het zo benauwend als ze dan er toch bewust tegenin gaan.
Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Goed, ik ben gebleven bij vers 14 over die, dat het bepaald is, hè, dat het op Gods tijd gebeurt. Nou, tijd is nauwkeurig bepaald, die rijp is om op een gegeven moment Gods oordelen over de aarde te doen gaan. Zowel het begin als de duur van de plagen. Hè? Hier de tijd, in het vorige bezuin was het 5 maanden, God bepaalt begin. Duur. Dat zie je in de Bijbel meer. En dat is een vertroostende gedachte. De Heer Jezus, van het 6e tot het 9e uur, was het donker, was het duister. Maar niet langer. Er staat in de Bijbel dat onze haren zijn geteld. Ook onze tranen, maar ook de uren van ons lijden zijn geteld. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Geen 11. 10. Ook geen 9. 10. Het is bepaald. Mijn tijden tot op de dag, tot op de maand, tot op het jaar en zelfs tot op het uur is in Gods hand. Dat vind ik weer een vertroostende gedachte. Nou, ontbindt de engelen. Nou, dan worden ze ontbonden, welke bereid waren een derde deel van de mensen te doden. Nou, dat is een gigantisch iets. Hè? Als er 6 miljard mensen zijn, en dan moet u maar eens een derde deel daarvan uitrekenen. Dat is onvoorstelbaar. Het gebeurt bij de rivier de Eufraat. Het is niet voor niks dat Brakel en de kanttekeningen denken aan de islam. Ik ga dat niet invullen, want ik weet dat niet hoor. Maar het is natuurlijk, die komen natuurlijk vanuit het oosten. Hè? Die rollen als een geestel gods over het westen. Ik weet het niet. De Eufraat heeft te maken met het begin van de schepping. De paradijs was daar, bij de Eufraat. Heeft ook te maken met de opstand, Babel, de torenbouw van Babel vond daar plaats. En ook in de eindtijd komt dat dus weer terug. Letterlijk was het zo, in die tijd van Johannes, waren er daar de Romeinen. Hè? En bij de Eufraat was de grens van het Romeinse Rijk. Ja? En net over die grens, daar woonden de Parten. De Parten en de Medes, de Parten. En die Parten, dat waren geweldig wrede mensen. En dat waren ruiters. En die ruiters, die vielen dan het Romeinse Rijk aan. En die ruiters, die parten, die hadden als eigenschap dat als die paarden, als ze op die paarden zaten en ze vielen aan, dat als ze wegreden, dat ze zeg maar van achteren konden schieten. He, dus als ze wegreden, niet alleen van voren, maar ze konden zich draaien en ze schoten als het ware van achteren. Vandaar dat we dadelijk gaan lezen dat het venijn ook weer in die staart zit, hè. Van achteren konden ze schieten met hun bogen. Nou, er worden gigantische aantallen genoemd. 2 × 10.000 der 10.000. En ik hoorde een getal. Nou, ik weet niet of er iemand is die dat uitgerekend heeft. 200 miljoen, ja. Myriaden staat er letterlijk. Myriaden. Hè. Het grootste getal in het Griekse alfabet, in de Griekse taal, is myriaden. Tienduizenden maal 10.000. Dit is een hels leger. Ja.
En nou ben ik het even kwijt.
Sorry.
Dat die 4 engelen die zaten toch vast aan het gouden altaar. En dat was toch van God. Dus ben ik nu even gemist.
Nee, ze zijn niet. Nee, dat is niet waar. Nee, er staat vers 11, vers 13. En ik hoorde een stem. Dat is de stem van de Heere God. Uit de 4 hoornen van het altaar, dat voor God was. Of de stem van Christus. Dus dat is de stem van Christus, vers 13.
Die engelen stonden toch
Nee, er staat in vers 14, zegt tot de zesde engel, die die bazuin heeft geblazen, ontbindt de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Daar. Ja. Ja, nee. Nee, maar, ja, maar je moet goed lezen, want er wordt eerst over één engel gesproken en dan over vier engelen.
En als die vier dan die lopen in de openbaring 8 staan, en nu hebben we ook vier die dan bij de Eufraat staan.
Ja, precies. Ja, 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 ja. Aan de vier hoeken van de aarde, als het ware, hè? Oh, aan de vier hoeken van de rivier in dit geval, hè? Daar komen ze vandaan. Ja, dat zijn, ja, ja, inderdaad, die engelen, dat is, dat moet je goed onderscheiden, want goed, ja, als je dat uitrekent bij elkaar, 2 maal 10.000 en 10.000 en ik hoorde een getal, dan kom je uit op 200 miljoen. Ik weet niet of je dat moet doen hoor, maar in ieder geval zijn er ontelbaar veel. Ik las trouwens een aardigheid. Als u nou Psalm 68 leest, hè. Gods wagens. Luister. Hier gaat het, ik vond het wel aardig, gewoon maar als een bemoediging mee te geven. Hier gaat het in Openbaring 9, gaat het over die legers, hè, die helse ruiters als het ware. Dat zijn er, als je dat uitrekent, 200 miljoen. Maar in Psalm 68 gaat het over Gods wagens, Gods engelenleger. En dan staat er, het zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Letterlijk staat er in Psalm 68 2 maal 10.000 en de duizenden verdubbeld. Nou, als je dat uitrekent, 2 maal 10.000, dat is 20.000, en de duizenden verdubbeld, dat is 1000 maal 1000, dan krijg ik 2, ik zeg het goed. Nou kan u het niet meer volgen, hè? Nee. Zijn 2 maal 10.000. Dat is 20.000. En dan staat er achter. En de duizenden verdubbeld. En dan wordt dit mee bedoeld. De duizenden verdubbeld. Dus dat is 1000 maal 1000. Dat is miljoen. Dus dat is 20.000 miljoen. Ten opzichte van 200 miljoen. Dus, dit is maar een aardigheid hoor. De helse legers, die zijn 200 miljoen. Maar Gods legers, die zijn dus veel en veel en veel groter. Nou. Maar goed, we gaan verder. Vers 15. Oh, die heb ik al gehad, geloof ik. En vers 17, ja. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht. En die daarop zaten hebben een vurig en hemelsblauw en zilververvige borstwapenen. En de hoofden van der paarden waren als hoofden van leeuwen. En uit hun monden ging uit vuur en rook en zilver. Ik heb al gezegd dat het hier gaat over een derde deel van de mensheid dat hierdoor getroffen wordt. Kijk. In de loop van de generaties hebben mensen daarover gedacht van, is dit nou, heeft, sommige verklaarders zeggen bijvoorbeeld, heeft Johannes nou iets gezien van een, ja, in termen van zijn taal en zijn tijd, heeft Johannes hier nou iets gezien van moderne oorlogstuig? Dat zou kunnen, hè? En dan zou je misschien kunnen denken aan straaljagers of zo. He, die, met die rookpluim, he, zo erachteraan. Nou, we zullen dadelijk zien. Die vuur en zilver rook. He, die brandbommen en zo. En ja, het aangezicht, dat panzer van ijzer. Panzer van ijzer. Ja, nou, dat zou kunnen. Abraham Kuyper, die dacht hier aan de Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk logisch. Want ja, als je daar net voor staat of je net in zit en je leest dit, dan denk je, jongens, dat is de vervulling. Dat is de vervulling. Dat is logisch. En dat maakt mij juist zo ontzettend voorzichtig om te zeggen, dat is dat. En je kan zeggen, nou, want ja, Kuyper heeft dus geen gelijk gehad, dat is duidelijk. Hij heeft geen gelijk gehad. En Brakel heeft ook geen gelijk gehad. En kanttekeningen ook geen gelijk gehad. Dus ik vind heel goed om te kijken wat staat er. Maar om dat dan in te vullen van dat zijn dus de moderne straaljagers. Dan zeg ik, ho, dat zeg ik dus niet. Want dat weet ik niet. Dat zou kunnen. De moderne oorlogsvoering. Het zou ook iets kunnen zijn van niet alleen combinatie van militair. Maar ook van, alweer van die demonische machten. Ook dominee Budding, die denkt aan moderne massavernietigingswapens. Anderen denken weer aan de islam, omdat het de meest militante godsdienst is. En die ook niet ervoor terugdeinzen om, als ze het eenmaal hebben, om met allerlei kernbommen, weet ik veel, te gaan gooien. Ik hou me wat dat betreft voor zich. Wat staat er letterlijk? Paarden die, ja, die verdedigingswapens hebben, zo'n panzer, hè? Zo'n boswapen. En ook aanvalswapenen, een leeuwenkop hadden die paarden. Majesteit, fierheid, een mond waar vuur en rook en zwavel uitging. Nou, dat is weer het kenmerk van de hel, hè? Vuur en rook en zwavel. Demonisch, afgrijzelijke demonische machten. Vuur spuwende paarden. Als je een science fiction film leest, komt het al voor. Monsters, kinderen zijn hiermee vertrouwd. Wij zeggen van wat erg, maar een normaal kind wat niet beschermd opgevoed is met bijbelse normen en waarden, die vindt het heel gewoon. Angstaanjagend is dat. Die zijn er al zo mee vertrouwd dat al zou zo'n beest verschijnen, dan zouden ze nog niet meer gek staan te kijken. Want dat kennen we al lang van de spelletjes en van de video's en de dvd's en de games.
Dat heeft Johan de Heer voorspeld.
Ja. Oh ja?
Ja.
Kan je nagaan.
38
heeft
hij een
boekje
geschreven, dat heb ik.
Oh ja. Kan je nagaan. Ja. En dat is ook weer zo'n verleidelijk om via de jeugd op spelende wijs mensen heb ik mee bekend te maken. Kinderen mee te infecteren. Ja, vuur en rook en zwavel. Het verstikt en het verbrandt. Zwavel wordt met nadruk gebruikt voor de hel, de hel en zo. Het rode vuur. Wat hebt u voor kleur? Hier staat hemelsblauw in vers 17. Vuurrood, vurig. En zilver, dat is geel. En dan staat er hemelsblauw. Wie heeft er een andere vertaling?
Grijsblauw.
Paars. Er staat letterlijk een hyacint. Wat is, heeft een hyacint voor kleur? Beetje paars, toch of niet?
Ja,
blauw paarsachtig. Nou, dus de kanttekening, of de statenvertaling zit er nog ineens zo ver van vandaan, denk ik. Blauwachtig. Ook. En wat voor kleur heeft hij? Dat is mijn vraag. Ja, dus het is niet helemaal de nieuwe Bijbelvertaling. Heeft er iemand een NBV bij zich? Die heeft violet. Wat is dat nou even kleur? Dames? Oh, paars. Nou, zie je dus, het zit ergens in die donkerblauwe paarsachtige tint. Ik denk dat ook hier weer Sodom en Gomorra meespeelt. En dat is ook niet te verwonderlijk, want de Heer Jezus heeft al gezegd, in het laatst van de dagen zal het zijn als in de dagen van Lot. Lot. Ook weer Sodom en Gomorra als achtergrond. Nou, vers 19. Want hun macht is in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn de slangen gelijk. De slangen gelijk. Weer zo'n toespeling op de oude slang, hè. En ze hebben hoofd en beschadigen dezelfde. Hier zie je ook weer de mond die valse leringen spreekt. En de staart waar het venijn weer in zit. En hier zie je ook weer die staarten. Die patten, hè, die, letterlijk die ruiters. Hè, die inderdaad die hadden de gewoonte op hun vlucht pijlen achter zich af te schieten. Nou, dat is het tweede. Ik eindig met vers 20 en 21. Wat is nou het resultaat van deze twee verschrikkelijke weeën. En dat is zo mogelijk nog aangrijpender. En de overige mensen die het dus overleefd hadden, die niet gedood waren door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken. Let erop hoe dat hier staat. Er staat niet, en ze zijn niet bekeerd geworden. Dat hebben wij er weer van gemaakt. Hè? Ze hebben zichzelf bewust niet tot God gekeerd. Maar ze bleven afgekeerd. En ze bleven toegewijd aan de duivelen, demonen staat er in het Grieks, demonen, dat ze die zouden aanbidden. gouden, zilveren, dus de rijke mensen, koper en steen, de gewone mensen, en houten afgoden, dat zijn de arme mensen. Maar ze bleven die afgoden, demonen maar aanbidden. Die afgoden die niet kunnen zien, niet kunnen horen, niet kunnen wandelen. Die kunnen niet helpen, tegemoet schieten, die kunnen niet horen naar het gebed, en die kunnen ook niet zien in wat voor toestand je bent. Onze God, de levende God, kan dat wel. Wat is het hart van de mens onuitsprekelijk boos, ondanks die vreselijke oordelen van God over de aarde. Het leidt niet tot bekering. Ze willen liever onder de macht van de demonen zijn dan zich bekeren tot de levende en de waarachtige God. Ik trek hier een conclusie uit. Hoe handelt de Heere nou? Wel, als ik een beetje de Bijbel begrepen heb, dan zien we dat de Heere bij voorkeur, nu in onze tijd, een zondaar tot bekering leidt door middel van zijn goede tierenheid. Zijn het niet de goede tierenheden des Heren die u tot bekering leiden? De Heren overlaat ons met weldaden, opdat wij de weldoener zouden erkennen en gaan zoeken en gaan dienen. Als dat niet lukt, door middel van de goede tierenheid van de Heren, zijn zegeningen, een lokkende prediking, een nodigende prediking, dan gaat de Heere dat met zijn gerichten doen. Hoe zegt Psalm 32 dat? Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Als God het met zijn gerichten gaat doen in ons leven, dan trek ik even de toepassing naar ons in onze tijd toe, dan moet u altijd beseffen dat dat Gods vreemde werk is. Dat doet de Heere niet graag op zo'n manier. Daar heeft de Heere met eeuwig gesproken geen plezier in. Oordelen. Maar die oordelen die we zien hier, die hebben weinig bekerende kracht voor steenkoude mensenharten. Het leidt niet tot verontmoediging, maar het verheidenst. Want ze bekeren zich niet van hun afgoden. Zo onverbrekelijk slecht is het mensdom. Nog de heerlijkheid van het evangelie, nog de verschrikkingen van de oordelen brengen een mens tot inkeer. Alleen de werking van Gods geest brengt de mens aan de voet van het kruis. En daarom zijn we zo afhankelijk van de werking van Gods geest. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat ga inleven en beseffen. Ook als prediker. Nou, en wat is dan hun zonde, vers 20 en 21, zonde tegen, als ik goed lees, tegen God en tegen de naaste. Het eerste gebod en het tweede grote gebod ziet u hierin terug. Vers 20 gaat de zonde over godsdienstige verwording, tegen het eerste en het grote gebod. En vers 21, moord, hoererij, dieverij, dat gaat vooral over de tweede tafel van de wet. Dat gaat over de morele of de zedelijke verwording. Nou, eerst die afgoderij maar. Die afval. Die afgoden die niets kunnen doen. Ik zie iets in ons land gebeuren. Weet u, de Europese Unie heeft de Europese grondwet aangenomen. Hè? En, of, die, nou in ieder geval, er is over gesproken. Die in ieder geval in die Europese grondwet mocht absoluut geen clausule over christelijke of joodse wortels. Als u dus het godsdienstige ontkent, komt er in dat grote huis Europa, komt er een vacuüm. Want een mens is een ongeneeslijk religieus wezen. Er komt een vacuüm. Dus als het christelijke weggebezemd wordt, ontstaat er een vacuüm en dat gaat zich ongetwijfeld vullen met het occulte. Nou, en dat zie je gebeuren in Nederland. In Engeland, u wilt niet weten hoe occult Engeland is. In Duitsland, waar de reformatie is begonnen, u wilt niet weten hoeveel jeugd in Duitsland onder invloed is van juist zulke machten. Hebben jullie dat gelezen in de krant? Oh, ik moet eindigen. Van die, vorige week stond erin, van die J.K. Rowling, die boeken geschreven van Harry Potter. En nou komt er, over een half jaar komt er het laatste deel uit. En dan gaan ze al een hulplijn hebben ze aangesloten voor kinderen die dat laatste boek gaan lezen. En dan gaan er een paar gaan de dood. En die kinderen die leven zich zo in die wereld, dat die eigenlijk niet te helpen zijn dat er een aantal bekende hoofdfiguren in die boeken van Harry Potter die doodgaan. Dus die moeten geholpen worden. Dan hebben ze een hulplijn, kunnen de kinderen naar bellen van nou, zulke dingen. Dus dat is de godsdienstige verwording, vers 20. En dan zie je trouwens ook de morele verwording, de rem gaat weg. Dat is, ze hebben zich ook niet bekeerd van doodslagen, venijngeving, toverijen staat er letterlijk, farmacie staat er letterlijk. Dat heeft te maken met bewustzijnsverruimende middelen, die gebruikt worden, ecstasy en zo, drugs en zo. Venijngeving, dat betekent dat letterlijk. Toverijen, farmacie. Wat staat er in de andere vertaling? Vers 21. Nog doodslagen, nog venijngeving, nog van een hoererij. Ja, dat is het laatste. Toverkunsten. Toverkunsten. En dan wordt er bedoeld toverkunsten met bewustzijnsverruimende middelen. Nou, als je weet hoe in muziek, concerten en zo, hoeveel drugs er wordt gebruikt, juist om de kick en de pep. En daardoor ook niet alleen de kick te krijgen, de pep te krijgen, maar ook je open te stellen, bewustzijnsverruimen, stellen je open voor het demonische, het occulte. Er zit aan de Spinozaweg zit er een verschrikkelijk café, dat Baruch. Dat is een hardcore café. Alleen de buitenkant van zoiets, dat schrikt al af. Nou, daar, kijk, dat zijn weer van die signs of the time, zou ik willen zeggen. Ook de morele tekenen, die gaan. Ja, die zie je doortrekken. Goed, mensen, ik wilde maar mee. Laat ik hiermee eindigen. Ik wilde maar mee zeggen. Laat ik positief eindigen. Wij leven gelukkig nog. We zijn begonnen met het nieuwe. Tenminste, ik heb iets gezegd over het nieuwe kabinet. Gelukkig hebben wij nog een democratie. Het volk regeert. In Openbaring 9 met die demonen en zo die opkomen, en in Openbaring 13 met dat beest, dan wordt het nog veel erger, zien we dat op een gegeven moment de wereld, en in bijzonder Europa waar wij leven, uit gaat lopen naar een demoncratie. Snapt u dat? Het is maar één letterverschil, maar je zal zien dat die machten steeds meer en meer gaan overheersen. En de tijd zal het leren dat het echt zo is. Ja, ik mag even. Ja?
Is dat nou niet wat in de Bijbel staat? Als ze de toren van Babel ontbouwen zijn, dus die macht, wie wil de sterkste?
Ja, ook zeker. Dat heeft er ook mee te maken, zeer zeker. Die democratie, dat zie je in Openbaring 9 en vervolgens. Gelukkig is dat niet het laatste. Ik heb ook gezegd, het eindigt gelukkig op dat dieptepunt met de wederkomst van de Heer Jezus. En dan krijgen we een heerlijke, Christocratie. Dat is die regering van vrede en gerechtigheid waarin vorst Messias orde op zaken zal stellen. En zijn rijk hier op aarde zal doorbreken. En dan eindigt het, en dat is Openbaring 21, met de theocratie. En dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de eeuwige toestand waarin dit betekent het volk regeert. Dit betekent de Satan, de duivelen regeren. Dit betekent de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, zal regeren. En dit betekent in de eeuwigheid dat God zal regeren. En dan denk ik aan een tekst uit 1 Korinthe 15. He, als dan alle vijanden onder zijn voeten zijn geworpen, dat zal in dit rijk gebeuren, dan zal ten laatste de dood weggaan. En dan zal hij zijn regering teruggeven aan zijn vader. Opdat God zal zijn. En wie is dan die God? Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, dat is een prachtig einde. Zullen we samen nog een lied, een psalm zingen? Laten wij zingen uit Psalm 32. Psalm 32. Ja, laten we zingen vers 4. Gij zijt mij een schuilplaats in gevaren. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Kom, ringt me daar, gij mij in ruimte stelt. Met gezang mijn verlossing meld. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u den weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. We zullen samen eindigen met een dankgebed. Trouwe Heere, machtige God, wat zijn wij klein als wij denken en lezen in dat majesteitelijke woord van u. O, daar staan er heerlijke evangeliewoorden in. Maar er staan ook waarschuwende profetische woorden in. We hebben vanavond een moeilijk, een ernstig hoofdstuk met elkaar overdacht. Ook een gedeelte van uw goddelijk woord heeft ons ook wat te zeggen. Maar Heren, we willen u danken. Danken dat er nu de tijd is van genade. Die kostelijke, welaangename tijd. Dat het heerlijk evangelie mag worden gebracht. En dat wij mogen zorgen en moeten zorgen dat ieder het weet. Opdat er achter het bloed van u, Heer Jezus, waarin zoveel kracht ligt, behoudenis mag zijn voor velen die nog in de klauwen zitten van de Satan. Heere, wij danken u dat u de overwinnaar bent. Dat de koning komt. Al is dan de weg, Heere, voordat u er bent, een diepe weg. Maar u komt om uw rijk te volmaken. Heere, dan zult u alles wegvegen wat niet is naar uw wil. Heere, wilt u geven dat er nog velen behouden worden voordat die dagen aanbreken waar we vanavond over gesproken hebben. Heere, we danken u voor het uitzicht dat de Satan en de macht van de hel, hoewel reëel, echt verslagen zijn. En dat u, Heere Jezus, overwinnaar bent. En dat we daarom niet de nederlaag hoeven te lijden. Maar mogen strijden door genade aan een kant die het al gewonnen heeft. En Heere, wat er velen dat mogen gaan zien. En naar u zullen gaan. Voor behoudenis, voor redding. Dank u wel, Heere, voor dat rijke uitzicht. Het eindigt niet in de chaos en in de vernietiging. Maar het eindigt in uw rijk. Het eindigt, o God, in u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die alle eer zal worden toegebracht. Heren, wat zal dat zijn? Nooit meer te hoeven zondigen en ook nooit meer verleid te worden, door welke machten ook, maar om u volmaakt te mogen eren, op een zondeloze aarde, in een zondeloze hemel. Heren, we willen u danken, ook voor dat uitzicht. Gaat u met ons mee? Stel ons tot een zegen en breid uw koninkrijk nog uit. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis allen en tot ziens. Er liggen nog wat boekjes van Broeder Vlot. En u mag ze zo meenemen als u ze nog niet hebt.